Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Simone Aman en we groeten ook alle mensen die thuis of op een andere plaats de dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Van den Boren uit Hei en Boeikoop. Het orgel wordt bespeeld door Karel de Moet. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Laten we deze staande beginnen.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten wij de Heere onze God loven met woorden van Psalm 8. God die de schepper is die het licht heeft gemaakt, die lof uit monden van kinderen laat klinken. Zo toont hij ons zijn macht en majesteit. Zo leren wij hem kennen. Zingen wij van Psalm 8, versen 1, 2 en 6. Voordat wij nu uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij om het licht van Gods geest. Laten wij bidden. Heere, onze God, schepper van hemel en aarde, u brengen wij onze lof op deze stralende dag. U bent het die ons hier samenbrengt als gemeente en gasten. U geeft ons deze plek waar geslachten ons zijn voorgegaan in het loven en prijzen van u. Een plek waar we worden toegerust, waar we onderwijs ontvangen, waar we worden ingewijd in de geheimen van een leven met u. Wij danken u dat u een God bent die zich laat kennen. Niet alleen via de natuur, als we buiten in de zon lopen en de prachtige herfstkleuren om ons heen zien. Ja, ook op die manier komen wij u op het spoor. Maar nog dieper laat u zich kennen in het woord, in de schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Wij danken u dat u een God bent die spreekt. U hebt gesproken, uw woord hebt u ons gegeven. En dat woord is ook mens geworden en heeft onder ons gewoond. U gaf ons uw Zoon, Jezus Christus. En door hem weten wij van redding en verlossing. Wij bidden u, laat ons vanmiddag ervaren wat dat voor ons betekent. Die grote woorden. Redding, verlossing, opstanding. Wat die woorden voor ons kleine leven betekenen. Wees daarom met uw Heilige Geest in ons midden. En open onze harten. Geef ons een echt geloof. En laat ons zien wie u bent. Strek zo uw handen over ons uit. En zegen ons. Hier in de kerk. Maar ook als we elders met deze dienst verbonden zijn. En tegelijk verbonden zijn met uw wereldwijde kerk. Bouw ook hier vanmiddag uw koninkrijk. Dat bidden wij u. Door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij openen de Bijbel en lezen vanmiddag uit het Evangelie, volgens de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 5. En daarvan de versen 21 tot en met 43. Vervolgens lezen wij ook nog twee vragen uit de Heidelbergse Catechismus, een oud leerboek van de kerk waarin de leer van het christelijk geloof kernachtig is samengevat. Maar eerst lezen we uit de Bijbel, Marcus 5, vanaf vers 21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus. En zij begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita kum. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. Tot zover onze lezing uit het Woord van God. Uit de Heidelbergse Catechismus lezen wij nu zondag 7 en daarvan de vragen 20 en 21. Die u mee kunt lezen in het liturgieboekje. Vraag 20 luidt, worden alle mensen zalig door Christus, zoals ook alle mensen door Adam verloren zijn? Het antwoord, nee. Dat geldt alleen voor mensen die door het geloof in de Heer Jezus worden ingelijfd en zijn redding en gaven aannemen. Vraag 21, wat is een echt geloof? Het antwoord, een echt geloof bestaat onder andere uit kennis. Ik hou alles uit Gods woord voor waarheid. Daarnaast is het echte geloof een vast vertrouwen dat de Heilige Geest in mijn hart werkt door de verkondiging van het evangelie. Ik geloof en vertrouw dat niet alleen andere mensen vergeving hebben ontvangen, maar dat ook mijn zonden vergeven zijn. Ook dat ik eeuwige gerechtigheid en redding van God heb gekregen. Dit is uit genade. Het is alleen te danken aan het werk van Christus. Tot zover de lezing uit de catechismus. In de verkondiging zullen we stilstaan bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel. En dan ook vanuit het licht van die vragen van de catechismus over een echt geloof, kennis en vertrouwen. En dan leggen we de vinger in Marcus 5 bij de versen 34 en 36. Jezus die tegen de vrouw zegt, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. En kort daarop de woorden die hij richt tot de leider van de synagoge. Wees niet bang, maar blijf geloven. Maar eerst zingen wij nog samen van Psalm 18, 118 en daarvan de versen 6 en 10. De versen 6 en 10 van Psalm 118. Na uitleg en verkondiging is er eerst een muzikaal moment en daarna zingen we samen gezang 52 en daarvan alle coupletten. En nu staat er in het liedboek in de kantlijn soms solo en vervolgens allen, maar in overleg met de organist hebben we besloten om het gehele gezang met elkaar te zingen. Dus gezang 52, Jairus had een dochtertje. En daarvan zingen wij alle coupletten gezamenlijk na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. Wat is dat ontzettend zwaar als je kind ernstig ziek is en je ziet hoe het lijdt. En je staat er als ouders bij, je kan er niets aan doen. En je denkt misschien nog, kon ik die pijn maar overnemen? Kon ik maar iets doen waardoor het lijden verlicht werd? Misschien heb je zelf alleen zo'n situatie meegemaakt. Of heb je er iets van gezien in een televisieprogramma zoals Handen aan de Couveuse? In dat programma worden ouders gevolgd die een kindje hebben gekregen dat veel te vroeg geboren is. Of ernstig ziek is. En hun kindje ligt in het ziekenhuis op de afdeling neonatologie. Hoe houd je je als ouders dan staande? Waar put je dan hoop uit in zulke onzekere tijden? Je begrijpt wel iets van de paniek die je dan soms in de ogen van de ouders ziet. Ja, wij begrijpen Jairus wel, zijn angst, zijn paniek. Kinderen horen niet eerder te sterven dan hun ouders. Dat is de verkeerde volgorde. Het is al intens verdrietig wanneer je grootouders of je ouders overlijden. Groot is het verdriet wanneer je echtgenoot overlijdt. Maar iemand die zijn of haar kind verliest, daar is niet eens een woord voor. We hebben daar simpelweg geen woorden voor. En we begrijpen dan ook wel die paniek, die angst die Jairus had. Geen wonder dat hij naar Jezus ging. En toch is het opvallend dat Jairus naar Jezus toe gaat. We lezen in het evangelie dat hij een van de leiders van de synagoge is. Een aanzienlijk iemand die moest waken over de synagogale eredienst. Zou hij geen schroom hebben gehad om naar Jezus toe te gaan? Jezus was toch dat lastige lid uit de dorpsgemeenschap die nogal eens tegendraadse ideeën had. En hij ging nogal eens in discussie met de geestelijke leiders van die tijd. Vaak was hij het niet eens met de schriftgeleerden en fariseeën. Zou die relatie tussen Jezus en Jairus niet juist afstand hebben geschept? Ik bedoel, iemand die juist zorg moet dragen voor de orde in de synagoge, zal niet blij geweest zijn met iemand die op de Sabbat soms zomaar de orde kon verstoren. Maar hoe het ook zij, Jairus is niet alleen een leider, hij is ook vader. En daarom gaat hij naar Jezus toe. En dat is een daad van geloof. Jezus kan toch zeker wel iets doen voor zijn zieke dochtertje. Die man die eerder ook anderen genezen had. Hij moet wel een man van God zijn. Zo komt Jairus bij Jezus en knielt eerbiedig voor hem neer. Met dat dringende verzoek. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden. En te zorgen dat ze in leven blijft. Met dat verzoek toont Jairus zijn geloof, zijn vertrouwen in Jezus. En Jezus ziet de angst in de ogen van Jairus. Hij begrijpt zijn nood en direct gaat hij met hem mee. En met dat Jezus Jairus volgt, volgt ook een grote menigte mensen hen. Het is zo druk dat de mensen zich om Jezus heen verdringen. En terwijl Jezus met Jairus en al die mensen een heel eind richting het huis van Jairus is gekomen, gebeurt er iets bijzonders. De evangelist Marcus vertelt over een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. En zij komt eigenlijk ineens dit verhaal binnengelopen. En door wat er dan volgt, komt Jezus tot stilstand. Zijn gang naar het huis van Jairus wordt onderbroken. Het doodzieke dochtertje van Jairus raakt hier ineens buiten beeld. Die vrouw was ten einde raad. 12 jaar was ze al ziek. Ze had al haar geld gespendeerd aan doktersbehandelingen, maar niets had geholpen. Het was eerder erger geworden. En door haar ziekte, door dat bloedverlies, was zij volgens de Joodse wetten ritueel onrein. Ze mocht niet aanwezig zijn in de synagoge. Maar nu Jezus in de buurt is, doet zij iets uitzonderlijks. Zij neemt een stap in geloof. en begeeft zich als onreine vrouw tussen de mensen en gaat doelgericht op Jezus toe. En ze denkt, als ik maar zijn kleren aan kan raken, zal ik gezond worden. En met dat geloof loopt deze vrouw naar Jezus toe. Door haar geloof duwt ze zich tussen de mensen door, tot zij achter Jezus loopt en zijn mantel aanraakt. Ook zij had gehoord van Jezus en ze was ervan overtuigd geraakt, hij kan mij genezen. Als ik maar zijn kleren aanraak, zal ik gered worden. Jezus zal ook mijn redder zijn. En daarom loopt ze heel doelbewust op hem toe. En als ze dan Jezus kleren aanraakt, gebeurt waar deze vrouw in geloofde. Op dat moment gebeurt waar zij zo op gehoopt had. De bron van het bloed droogt op. En ze merkt meteen dat zij van haar aandoening genezen is. Niet alleen die vrouw merkt dat. Ook Jezus merkt het. Hij merkt dat er kracht uit hem is uitgegaan en meteen staat hij stil en keert zich om. En stelt de vraag, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Een vreemde vraag, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Het leidt bij de leerlingen tot onbegrip. En wij voelen dat wel mee. Als er zoveel mensen om Jezus heen lopen en iedereen hem wel op een of andere manier aanraakt. En die ene vrouw was een van hen. En trouwens, Jezus was toch op zoek naar dat huis van Jairus. Hij wist toch dat dat dochtertje doodziek op bed lag. Waarom gaat hij nu stilstaan? Waarom laat hij zich ophouden? Stelt Jezus wel de goede prioriteiten door deze vrouw voorrang te geven? Stel je maar voor in deze tijd dat bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis een chronisch zieke vrouw binnenkomt die al 12 jaar last heeft van dezelfde aandoening. En dat er tegelijk een vader komt binnengerend die een dochtertje heeft dat ernstig ziek is. Wie moet de arts als eerste helpen? Je zou het een ethisch dilemma kunnen noemen. Maar is het wel een dilemma te noemen? Een kind met een acute ziekte of een vrouw die al 12 jaar ziek is? Is een chronische ziekte eigenlijk wel een geval voor de spoedeisende hulp? Als arts laat je dat kind toch niet doodgaan om eerst uitgebreid de tijd te nemen voor die chronisch zieke vrouw? Als je het zo bekijkt, begrijpen wij niets van Jezus' prioriteiten. Waarom loopt hij niet snel door? Hij weet toch dat dat meisje op sterven ligt. Als je dit leest in het evangelie, is het opmerkelijk hoe deze twee gebeurtenissen met elkaar verstrengeld zijn. En het is niet voor niets zo opgetekend door de evangelist Marcus. Niet alleen omdat het echt zo gebeurd is, maar net zo goed omdat deze twee gebeurtenissen alles met elkaar te maken hebben. Het gaat om twee levensverhalen die parallel aan elkaar lopen. Twee gebeurtenissen die gaan over angst en geloof. En er zijn dan ook heel wat overeenkomsten aan te wijzen. Het eerste dat opvalt is het getal 12. Het dochtertje van Jairus, zo lezen we aan het slot van de lezing, is 12 jaar oud. En van die vrouw wordt ook verteld dat zij al 12 jaar leed aan bloedverlies. Probeer je dat eens voor te stellen. Op het moment dat dat meisje geboren werd, is die vrouw ziek geworden. En die 12 jaar hebben hun levens parallel gelopen zonder dat ze dat van elkaar wisten. Maar op deze ene dag worden zij allebei door Jezus genezen. Dat is geen toeval. Het getal 12. Dat doet ons denken aan de 12 stammen van Israël. Het is ook het getal van de christelijke gemeente. 12 apostelen van Jezus Christus. Het is alsof de evangelist Marcus ons door dit te noemen wil zeggen: de zegen die Jezus geeft, het heil van God, is er niet alleen voor het oude volk Israël, maar ook voor de jonge gemeente van Jezus Christus. En terwijl Jezus op weg is naar zijn nieuwe toekomst en verkondigt dat zijn rijk zal komen, vergeet hij het oude volk niet. Het volk Israël, dat zo vaak onvruchtbaar was. Het volk dat andere goden diende, dat hun heil gezocht had bij zoveel andere dokters. God vergeet zijn oude verbondsvolk niet. Maar daarna gaat Jezus alsnog verder naar dat jonge meisje. Naar de christelijke gemeente die vanuit zichzelf nog geen kracht heeft. Ook zij wordt door Jezus opgericht en gezegend. Deze gebeurtenissen in het leven van die oude vrouw en dat dochtertje van Jairus laten ons nog iets zien. Namelijk dat Jezus geen onderscheid maakt. Het maakt niet uit of je man bent of vrouw, ritueel rein of onrein, rijk of arm. Het maakt voor Jezus niet uit of je een hoge godsdienstige positie bekleedt of buitengesloten bent uit de gemeenschap. Voor Jezus is iedereen even belangrijk. Als die vrouw Jezus heeft aangeraakt, staat Jezus stil en draait zich om. Wie heeft mij aangeraakt? Ja, waarom stelt hij die vraag? Dat wist Jezus toch al lang. En hij wist toch ook dat zoveel mensen hem hadden aangeraakt? Die ene vrouw deed het wel heel bewust. Zij deed het vanuit geloof. En precies dat maakt het verschil. Jezus gaat de menigte daar nu op wijzen. En straks zal hij dat bij Jairus opnieuw doen. Zal hij daar weer de vinger bij leggen om dat geloof. Het geloof van die vrouw, waardoor zij genezen is. Die vrouw knielt voor Jezus neer. Ze is bang, ze beeft. Ze vertelt hem de hele waarheid. En al die mensen om hen heen, ze horen het aan. En dan zegt Jezus: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Zo horen al die mensen rondom Jezus van de reddende kracht van het geloof. Ook al was dat wonder bij die vrouw in stilte gebeurd, Jezus zet haar in het volle licht tot een getuigenis van al die mensen. Alsof hij wil zeggen: zien jullie dat nu? Door haar geloof is deze vrouw genezen van haar kwaal. Door geloof kunnen ook jullie gered worden. Precies diezelfde nadruk op geloof wordt kort daarna herhaald als Jezus in gesprek raakt met Jairus. Hij heeft inmiddels bericht gekregen dat zijn dochter is gestorven en Jezus hoort dat. Maar dan zegt hij tegen Jairus: wees niet bang, maar blijf geloven. Je hebt net gezien wat er door geloof mogelijk is, Jairus. Treur daarom niet, maar blijf geloven. Geloof betekent hier vertrouwen. Dat vraagt Jezus van Jairus. Heb vertrouwen in mij. Weet wat ik doe. Niet alleen voor die oude vrouw, maar ook voor jouw dochter ben ik gekomen. Ook voor haar is redding mogelijk. Blijf dat geloven. Ja, als ze dan bij dat huis van Jairus zijn aangekomen, zijn de rouwrituelen al in volle gang. Er wordt gehuild, er wordt gejammerd. De mensen zijn intens verdrietig. Eigenlijk is het helemaal duidelijk. Jezus is te laat gekomen. Er is niets meer aan te doen. Maar Jezus gaat niet weg. Ook al lijkt het een verloren zaak. Ook al lijkt de dood gewonnen te hebben. Jezus gaat niet weg. Want de dood mag niet winnen. Het kind is niet gestorven, zegt hij. Maar het slaapt. En de mensen lachen hem uit. Is dat nou ongeloof? Kan je je afvragen. Dat die mensen Jezus uitlachen als hij dat zegt. Ik denk dat het ook een heel menselijke reactie is. Op iemand die midden in jouw ellende zegt dat jij het verkeerd ziet. Het zal Jezus nog vaker overkomen, dat hij wordt uitgelachen door de mensen. Bent u de koning van de Joden? Ha, wat bent u dan van koning? En hij wordt bespuugd en bespot. En niet lang daarna schreeuwen de mensen, kruisig hem. De dood in met deze nepkoning. Je vraagt je soms af, waarom grijpt God niet in? Waarom voorkwam hij niet dat dat dochtertje van Jairus stierf? Waarom voorkwam hij niet dat Jezus werd gekruisigd? En zo heb je misschien ook heel persoonlijke ervaringen waar die vraag soms naar boven komt. Waarom laat God dit toe? Waarom grijpt hij niet in? In het gezin van Jairus is dat gebeurd om de mensen te confronteren met hun al te menselijke gedachten over leven en dood. Dit is gebeurd opdat het wonder nog groter zou zijn. Dat we allemaal zouden geloven dat Jezus Christus echt de Zoon van God is. Dit moest gebeuren om onze twijfel, ons ongeloof weg te nemen. Ook Jezus zelf was dood. Alles leek voorbij. Maar na 3 dagen stond hij op uit het graf. En nu legt hij zijn hand al op het leven van dat meisje, als voorteken van wat eens met hem gebeuren zal. En hij zegt, meisje, ik zeg je, sta op. En zo zegt Jezus vanmiddag ook tegen u en jou, sta op. Jij die dood bent, maar met mij tot leven komt. Je leven die zonder mij verloren is, maar ik geef je eeuwig leven. Ik geef je redding van je angst, van je pijn. En wat daarvoor nodig is, is geloof. Vertrouwen in die macht van God. Dat hij jouw bestaan volkomen nieuw zal maken. Dat hij je redt van je schuld, van je lasten uit het verleden, van je angsten. Ja, hoor ik je zo denken, maar dat betekent toch niet dat er geen lijden of geen ellende in ons leven kan voorkomen. En misschien weet je daar alles van. In het bijzonder denk ik vanmiddag aan mensen die een kind hebben dat ernstig ziek is of zelfs een kind hebben verloren. Of misschien hebt u grote zorgen om een kleinkind. En voel je die emotie van Jairus maar al te goed. Misschien wel paniek, je bidt tot God. Zoals die ouders in dat televisieprogramma, handen aan de couveuse. De een gelovig, de ander niet. Soms een schietgebedje, een roep om hulp. Zo kwam ook die vader van Jairus, die vader van dat dochtertje Jairus naar Jezus toe en riep hem om hulp. En Jezus zag dat geloof van die vader. toen hij hem smeekte, kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Nou gemeente, dat is genoeg. Dat is genoeg als we vertrouwen op Jezus. Hoe verschillend ons leven ook is. Jezus zegt ook tot jou, wees niet bang, maar blijf geloven. Geloof in mijn kracht om tot leven te wekken wat ten dode is opgeschreven. Dat is een echt geloof. Dat is vertrouwen op God. Dat is jezelf toevertrouwen aan Jezus. Vanuit de wetenschap dat jouw bestaan niet zonder hem kan. Want ook jij hebt zijn reddende hand nodig in je leven. Je bent net als Adam. Door de zonde ten dode opgeschreven. En daarom moeten wij dit evangelie geloven. Daarom moeten wij God voor betrouwbaar houden. Ondanks het verdriet, ondanks de pijn die ons kunnen overkomen, met alle vragen die daarbij komen. Blijf geloven. Houd God voor betrouwbaar. Want als je dat doet, dan deel je in vergeving, in gerechtigheid, in eeuwig leven. Dat wordt je dan gegeven uit genade door het werk van Jezus Christus. Wees niet bang, maar blijf geloven. Want zonder Jezus, zonder zijn genade, blijft het donker. Dan weet je niet van troost, van redding, van licht. Als we Jezus er niet bij roepen, als we ons geloof niet op hem stellen, dan blijft het donker in ons leven. En dan blijft de dood een angstig vooruitzicht. Maar voor wie gelooft, is bij hem de bron van het leven te vinden. Vertrouw je leven daarom toe aan Jezus Christus. En houd je vast aan die reddende boodschap van zijn kruis en opstanding. Voed je met het evangelie. Zodat je weet wie God is en zijn Zoon Jezus Christus. En dat je weet, hij zal met mij zijn. Hij legt zijn handen op mij. En hij zegt, sta op. Hij doet ons delen in zijn hel. Hij geeft ons het eeuwige leven. Wees daarom niet bang, maar blijf geloven. Amen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen wij samen gezang 432 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Gezang 432, de versen 1, 2 en 3, nadat wij gezamenlijk ons geloof beleden hebben. En ik nodig u uit om de woorden hardop mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij God danken en ook voor elkaar bidden. We bidden vanmiddag ook voor hen die vanmorgen de bloemen namens ons allen ontvangen hebben. Voor mevrouw Temming, die jarig is geweest. En voor Ali Schuitenmaker, van wie haar vader is overleden. Laten wij samen bidden. Heere onze God, genadige Vader, wij danken u voor het evangelie. Wij danken u dat dat goede nieuws hier verkondigd wordt, zondag aan zondag. Uw genade voor mensen die ten dode zijn opgeschreven. U doet ons in uw goedheid delen in uw heil, wanneer we geloven in u. En nou bidden wij u, geef ons dat geloof, door de werking van uw Heilige Geest, dat wij ons leven aan u toevertrouwen, in goede dagen, maar ook in kwade dagen, wanneer we ziek zijn of gezond, of we nu arm zijn of rijk, dat wij steeds weer omhoog kijken naar u en het verwachten van u alleen. Heere, wij danken u dat u geen onderscheid maakt. Dat het voor u niet uitmaakt of wij rijk zijn of arm. Of wij man zijn of vrouw. Of wij vooraanstaand lid zijn van de maatschappij of meer aan de rand zijn gekomen. Wij danken u dat u voor ieder van ons gekomen bent. Dat u voor ons allen die weg door de dood bent heen gegaan. Zo kunt u het licht maken in onze duisternis. Zo kunnen wij zeker weten van dat rijk dat komen zal, waarover u gesproken hebt, waarvan we hebben gezien in het leven en de werken van Jezus Christus. Zo mogen we steeds weer vasthouden en geloven dat de dood niet het einde is. Dat ziekte en pijn nooit het laatste woord zullen hebben. Maar dat het laatste woord aan u is. Heren, wij bidden u dat we zo in geloof achter u aan zullen gaan. Dat we daaraan vast mogen houden in heel ons leven. Als we studeren, maar ook als we een drukke tijd hebben te midden van ons gezin, als we keuzes maken in de geloofsopvoeding en ook onze kinderen voorgaan in het geloven. Heere, help ons ook om te leven vanuit dat geloof wanneer we bezig zijn op ons werk. Wanneer we ontmoetingen hebben met buren of anderen in onze buurt. Maar ook hier in de kerk bidden wij u om dat geloof. Voor degenen die hier leiding geven, voor de predikanten, de kerkenraad en voor ons allen. Dat wij ook als kerk gelovig opzien naar u. En dat wij weten van opstanding, van een nieuw begin. Vul ons daarom steeds weer met uw Heilige Geest. Laat die niet weggaan, maar bij ons blijven, ook in de week die voor ons ligt. We bidden om uw nabijheid en uw zegen voor mensen die ziek zijn of met zorgen te maken hebben. We denken aan Ali Schuitenmaker, die verdriet heeft omdat haar vader is overleden. Heere, wilt u haar nabij zijn en troosten in het verdriet. Haar het zicht geven op u. Het vertrouwen dat de dood niet het einde is. Maar dat u uitzicht geeft, ook in het verdriet. We bidden ook voor mevrouw Temming, die jarig is geweest. Wees met haar. Leg uw hand ook op haar leven. En geef dat zij dag aan dag mag gaan aan uw zijde. Dat zij zich gedragen weet door u. En zo bidden we ook voor mensen wiens naam wij vanmiddag niet noemen. Mensen die ziek zijn. Mensen die chronisch ziek zijn. Misschien wel 12 jaar of nog langer. Heere, u kent een ieder van hen. Wilt u kracht geven en nabij zijn? Zo loven wij u. U die het licht van de wereld bent. Dat u vanmiddag dit goede nieuws deed verkondigen in ons midden. Dat wij hier samen konden zijn als uw gemeente. Blijf bij ons als wij weer van hier gaan. En breng ons opnieuw samen. Door de week of volgende week zondag. Blijf bij ons. Dat bidden wij u. Door Jezus Christus onze Heere. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Agnita van der Plaat en namens de diaconie licht ik graag de collecte toe. De eerste collecte is voor diaconaal buurwerk voor Johannes in de Wijk. Johannes in de Wijk wil geïnspireerd aanwezig zijn in Overvecht, om samen met buurtbewoners verhalen te delen, gemeenschap te smeden en dienstbaar te zijn aan elkaar. Dit doen ze door allerlei activiteiten te organiseren. De tweede collecte is voor het studentenpastoraat. Het studentenpastoraat van de PGU werkt samen met andere kerken in de stad en zorgt voor kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogescholen en studentenorganisaties. De zendingscollecte is voor Stichting Epaphras. Ongeveer 1700 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen, verspreid over zo'n 100 landen ter wereld. En Stichting Epaphras biedt hen geestelijke en diaconale zorg. Gegeven kan op de gebruikelijke manieren via de QR-code, op de liturgie, via de app of via het collecteblok bij de uitgang. De Heer zegene u en uw gaven.
Na de collecte zingen wij samen Psalm 84, vers 3 en 6. Verhef nu uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.